lees met u dan ook maar de inleidende woorden tot dit Bijbelboek, namelijk in Handelingen 1, vers 1. Waar staat: het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij had uitverkoren bevelen had gegeven. Aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. Tot zover, want daarmee zijn we eigenlijk ook al meteen aan het einde van dit Bijbelboek gekomen, want wij lezen in Handelingen 28 over de apostel Paulus, eerst in vers 23, dat hij het Koninkrijk Gods uitlegde. En daarna in het allerlaatste vers van het boek, vers 31 van hoofdstuk 28, predikende het Koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. Waarmee maar gezegd wil zijn dat dus het hele boek gaat over het Koninkrijk Gods. Zo begint het en zo eindigt het ook. En bovendien in het begin wordt gezegd dat het daar verder om gaat, dat de Heer daarover sprak, dat het onderwerp was van het onderwijs dat apostelen eerst ontvingen. Dat zal ook dus de inhoud geweest zijn van de prediking van deze apostelen later. En aan het eind van het boek kijkt Paulus terug en doet aan de Joodse leidslieden in Rome mededeling omtrent dit feit, dat het Koninkrijk Gods en daarmee de zaligheid de heidenen gezonden is. Hij kondigt niet aan dat het daar zal gebeuren vanaf dat moment, maar hij kondigt af dat het allang gebeurd is. En dat is precies de inhoud van dit Bijbelboek uiteraard. Wij kennen dit Bijbelboek als het laatste historische boek van de Bijbel. U weet, wij rekenen dan 5 nieuwtestamentische Bijbelboeken die geacht worden historisch te zijn. Ik ben altijd ongelukkig met zo'n indeling. Nou, dat niet, maar als ik het zeg, denk ik altijd meteen dat er een boel op af te dingen is. Want je vindt heel wat historie vermeld, ook in andere nieuwtestamentische Bijbelboeken, tot in Openbaring aan toe, overigens. Maar het zal toch duidelijk zijn dat het eerste doel van deze eerste 5 boeken van het Nieuwe Testament is een verslag te geven van gebeurtenissen. Leuke vind ik altijd dat we wel 4 verschillende verslagen hebben van het leven van de Heer Jezus, als ik het zo mag noemen. 4 biografieën. Het is wat overdreven gezegd, maar niettemin, dat is wat het is. En 4, dat klopt precies, 4 stuks. Tot aan de opstanding van de Heer Jezus en daarna gaat de geschiedenis verder in 1 Bijbelboek. Ik vind het altijd mooi, omdat het een prachtig voorbeeld is van vaste Bijbelse systematiek, waarbij de 4 altijd van doen, het getal 4 bedoel ik dus ook, hè. 4 heeft altijd van doen met aardse dingen, met dingen van voorbijgaande aard bovendien. 4 is altijd tijdelijk, maar na de 4 komt het definitieve, het blijvende, het geestelijke, maar daarmee ook dat wat eigenlijk verborgen is, de 5. U weet wel, hè. Dan heb ik het weer niks bij de hand, maar u weet wel, hè. Nee, de goochelaar doet dat dan, hè. Die pakt dat ding in zijn handen zo. En dan, u weet wel, hè. Dat ding blijft plakken, dat vindt u niks bijzonders. Maar u weet dat die duim erachter zit, hè. Die 5e. En zo is het in heel de natuur, heel de schepping, heel de heilsgeschiedenis waar je tegenaan kijkt. Dat heet 4, dat is het zichtbare, het verderfelijke, het is ook de dood. Het is ook een kruis trouwens, een 4. Maar u weet wat erachter steekt. En alle zienlijke dingen zijn in zichzelf onbevredigend, omdat het vergankelijk is. Maar dat wat het de moeite waard maakt, is altijd dat wat erachter steekt. En dat is het enige wat de moeite waard is, namelijk de 5. Zo is het in ons leven ook, zuster. Ja, we worden allemaal een dagje ouder. Zwak, ziek en misselijk en hoe dat allemaal heten mag. Ik ken zelfs een prediker waarvan ik de naam niet zal noemen, omdat het Karel Hoekendijk was. Maar ik stond er een keer bij dat iemand aan hem vroeg, hoe gaat het met u? Toen zei hij, ik ben in de bloei van mijn aderverkalking. Ik weet niet hoe oud hij toen was, maar goed. Beetje humor past daar wel bij, zo gaat het met de mens. Maar waar het werkelijk om gaat, is om de eeuwige dingen. Dat is altijd een 5 in de Bijbel. Denkt u maar aan het 5e steentje van David, hè? Je moet wat in de kinderbijbel gelezen hebben, zeg ik altijd. Maar goed, hè. Hij raapte 5 steentjes op uit de beek. Waarom? Dacht hij dat hij 5 keer mocht schieten op de reus? Nee, hij wist dat hij een vijfde moest hebben. De vier tellen niet. Zoiets is dat, hè. Nou, dat komt veel vaker voor in de Bijbel, dus ik zal je er nou niet mee vermoeien. Maar je vindt die structuur hier ook terug. Vier beschrijvingen van het leven van de Heer Jezus in deze oude schepping. En zelfs als de oude mens, of moet ik gewoon zeggen in het vlees. Rond kerst mag je dat zeggen, hè. Dan valt niemand erover. Vier verslagen van het leven van de Heer Jezus, van de dagen zijns vleeses. Maar zodra hij is opgestaan uit de dood, houdt de vier op en gaat het verder met die ene. Die dan nog volgt, de vijf, waar alle vier in uitkomen. Namelijk, in dit geval het boek Handelingen, dat feitelijk een verslag is van het werk van de Heer Jezus na zijn opstanding. Want dat is wat het is. Ik vind het wel leuk, want dit boek heeft een paar bijnamen. Er staat namelijk boven de handelingen der heilige apostelen, maar daarna stelt iedereen die het leest meteen vast dat het eigenlijk maar over twee apostelen gaat en wat de twaalfen betreft eigenlijk maar over één. Alleen maar over Petrus. Tot hoofdstuk, wat was het ook weer, geloof tot hoofdstuk 12 of zo, en daarna gaat het over Paulus onder de heiden. Ik zeg altijd 12 hoofdstukken over Petrus onder de Joden en daarna gaat het verder met apostel Paulus onder de heidenen. Maar goed, we hebben het daar nog wel over. Maar het beginsel is dat het boek gaat over Petrus hoofdzakelijk, eigenlijk uitsluitend, al komt Johannes dan ook nog een keer voorbij. En Jacobus, als hij onthoofd wordt. Dus dat schiet ook niet echt op. Maar niet zodra Paulus geïntroduceerd wordt, gaat de lijn van de geschiedenis verder met de apostel Paulus. Men zou het boek dus ook net zo goed kunnen noemen de handelingen van Petrus en Paulus. En als je dan toch bezig bent, tamelijk bekend is ook de andere bijnaam, namelijk handelingen van de Heilige Geest. Want daar gaat het in de eerste plaats over. De Heilige Geest, wat die zou doen. Ik persoonlijk maak het liever nog iets eenvoudiger en zeg dan, nou, als ze toch bezig zijn en ik mag ook meedoen, dan noem ik het de handelingen van Jezus Christus. Want het gaat erom wat hij doet inderdaad. Sinds zijn opstanding, het tegenwoordige werk van Christus. Dat is trouwens niet moeilijk, want wat hij doet is zijn gemeente bouwen tot aan zijn wederkomst aan toe. Dat had hij trouwens aangekondigd in, Matthäus 16 of zo, hè. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En hij zei Petra en hij had het tegen Petrus, dus Petrus zal er wel een rol in spelen. Dat is ook zo, maar niettemin is het werk van de Heer zelf. Een werk dat hij niet doet terwijl hij in het vlees op aarde is of als zichtbare verschijning op aarde rondwandelt. Maar een werk dat hij doet terwijl hij zijn aangezicht verbergt. De uitdrukking heb ik uit het Oude Testament, omdat het daar in het profetisch woord wordt aangekondigd. Maar terwijl hij zich verbergt voor de wereld, doet hij een werk. En zelfs niet eens een werk in de wereld, hoewel velen geneigd zijn het toch zo te zien. Omdat men überhaupt niets anders ziet, overigens. Maar een werk waarbij hij zijn gemeente verzamelt uit de wereld. Niet zijn gemeente bouwt in de wereld, maar hij verzamelt gelovigen uit de wereld. En zet ze buiten de legerplaats, of nog anders, hij zet ze in de hemel zelf, want dat is wat er staat in bijvoorbeeld Efeze 1 en 2. Kortom, handelingen van Jezus Christus lijkt mij wel een goeie. In de tijd dat hij zich verbergt. Want daar gaat het over. Verder moet ik er meteen van zeggen dat handelingen weliswaar geen leerstellig boek is, maar daarna ding ik weer af natuurlijk, zoals je van mij gewend bent. Alles wat in de Bijbel staat, heeft natuurlijk leerstellige waarde. En ik heb het niet zelf verzonnen, het is wat Paulus schrijft aan Timotheus. Alle schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering. En zo verder. Tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Wat is het, 1 Timotheus 3 vers 16? Of is het 2 Timotheus 3 vers 16? Nou, die kan ik nooit onthouden. Ik dacht 1 Timotheus, nee. Het is niet 1 Timotheus 3, het is 2 Timotheus 3 vers 16 dus. Maar goed, alle schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing. Dat geldt dus ook voor de historische boeken. Dat geldt zelfs voor de geslachtsrekeningen die je in de Bijbel vindt en meer van dat soort dingen. Dat het niet altijd tot ons doordringt, dat is weer een ander verhaal. Maar de Bijbel zegt, zelf zegt dat alle schrift is woord van God en is nuttig tot onderwijzing. Daar gaat het om. Maar neem niet weg dat wij van sommige bijbelboeken zeggen, nou ja, het eerste doel is natuurlijk historie. En wij worden dan dus onderwezen in de geschiedenis. Dus toch onderwijzing. En die geschiedenis is van belang. Voor ons, om te weten. Dat weet niemand meer tegenwoordig. Ik geloof dat er zelfs op nogal wat scholen inmiddels helemaal geen geschiedenisonderwijs meer gegeven wordt. Als ik goed ben geïnformeerd. Dus langzamerhand een ondergeschoven kindje. Zo van, wat maakt ons het verleden wat uit? Het gaat maar om het heden. En het heden, ja, is dat dit moment eigenlijk alleen maar. En dat is nu alweer voorbij, dus dat schiet ook niet op. En de toekomst kennen we niet, zodat er niks meer is om in onderwezen te worden, denk ik dan altijd. Maar goed, ik heb het nagevraagd bij het Koninklijk Huis. En daar zei men dat het van hoogst belang is om kennis te hebben van de geschiedenis. Hè? Nee, want wat heeft Willem-Alexander ook alweer gestudeerd? Geschiedenis. En niet als hobby. Maar in verband met de roeping waarmee hij geroepen is. Is zo. Moet de geschiedenis kennen. Om nogal wat redenen. In elk geval is het zo dat het boek Handelingen beschouwd wordt als geschiedenis. Maar niettemin, die geschiedenis is de uitwerking van de leer. Nou ja, in het algemeen is geschiedenis uitwerking van een cultuur. De cultuur, van mijn part vele culturen, maar dat maakt nou niet uit. Geschiedenis is in het algemeen de uitwerking van wat er in de mens leeft. En dus van waarmee hij onderwezen is, van waarmee zijn hart gevuld is. Geschiedenis, de praktijk namelijk, de werken van de mens, geven daar uitdrukking aan. Dat heb ik nagevraagd aan Jacobus. Die zei, geloof zonder werken is dood, toon mij uw geloof uit uw werken. In ieder geval zegt hij, je kunt de gelovige daaraan herkennen, aan zijn werken. Je kunt hem niet in het hart kijken, hoewel geloof een zaak is van het hart. Zie? Maar het drukt zich uit in de werken. En zo is het dan net, wij vinden in al die andere nieuwtestamentische bijbelboeken, ik bedoel Romeinen tot en met, wat is het ook alweer, tot en met Judas, vinden we over het algemeen in de eerste plaats leerstellige uiteenzettingen. Het is theorie, zouden we dan zeggen, hoewel er nogal wat praktische toepassing bij vermeld wordt natuurlijk. Maar het is inderdaad leerstellig, dat is de aard van de brieven nou eenmaal per definitie. We krijgen onderwijs van Gods wegen. Maar neem niet weg dat het boek Handelingen de uitdrukking is van die leer. Hoewel in Handelingen zelf de leer niet onderwezen wordt. Nou, de basis ervan, het evangelie natuurlijk, kom je erin tegen, vele malen. Maar de leerstellige uiteenzetting vind je er eigenlijk niet of nauwelijks. Niettemin is het boek Handelingen de uitdrukking van de leer, zoals die wordt onderwezen in de brieven. Voor degene die vraagt, maar nu de praktijk, heb ik dus nu een antwoord. De praktijk is Handelingen. Daar kom je tegen hoe het werkt. Zie? Het is de uitdrukking van het onderwijs van de leer die de gelovigen ontvingen. En daarmee de uitdrukking van het werk Gods als zodanig. Maar begrijp je me vooral goed, het werk Gods bestaat er niet uit dat hij ons aan het werk zet. Dat hij ons aan het werk zet. Het werk Gods bestaat in de eerste plaats daaruit dat hij ons onderwijst. En daarmee bekwaam maakt om hem te dienen. En voor zover wij zijn werk zouden doen, hebben wij niet de opdracht zozeer om dat werk te doen. Maar voor zover wij dat werk doen, worden wij van Gods wegen onderwezen, opdat dat wat in onze harten geplant is, inderdaad tot uitdrukking zou komen in onze levenswandel. Dat is wat het is. Kan trouwens ook moeilijk anders, want als het anders zou zijn, ben je het verschil tussen Oude en Nieuwe Testament, of Oude en Nieuw Verbond zelfs helemaal kwijt. Als de Heer tegen ons zou zeggen, doe dit en doe dat, en daar bleef het bij, dat was het dan, dan leven wij dus gewoon onder de wet. Nou ja, een wet, maar in ieder geval zijn wet dan, toch. En zo is het niet, wij leven niet onder de wet, op geen enkele manier, integendeel, wij leven uit datgene wat God door zijn genade in onze harten plant. Als wij tenminste onze harten daarvoor openstellen. Maar goed, dat verhaal kent u, hè, want dat hebt u. Bent u op de zondagsschool geweest? Nee? 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 Daar kregen wij les op een flanelbord, wat mij trouwens heel bekend voorkwam, dat flanelbord. Ik zou zweren dat ik zo'n pyjama had ergens, maar die kon ik nooit meer terugvinden. Maar een flanel. Nou goed. En dan kreeg je zo'n plaatje op het vernelbord van zo'n hart. En er zat dan een deurtje in, weet je wel. En dat, je moest dan het deurtje van je hart openzetten. En dan kon de Heer Jezus daar naar binnen. Dat begrepen wij kinderen toch niet. Hoe de Heer door een deurtje in ons hart zou binnen kunnen komen. Laat staan wat hij daar te zoeken had. Toch? Maar het is ons wel bijgebleven. Dus het werkt toch, hè? Het werkt toch. Wij zouden ons hart voor hem openstellen. Namelijk waarvoor dan? Wel voor zijn woord dat in ons binnenste, in ons hart zou geplant worden. Was ook Jacobus. Zijn woord zou in onze harten geplant worden en zou daardoor onze zielen, dat wil zeggen onze praktische levens, zalig maken. Jacobus 1 staat dat allemaal. En dat is inderdaad de bedoeling. Hij zou woning in ons maken, of hoe dat allemaal maar heet. Hij zou bij ons zijn, hij zou in ons zijn. En wij zouden vervolgens als gelovigen leven vanuit wat in ons hart is. En er roept altijd iemand dan, maar die hebben we voor vanavond niet ingehuurd. Maar er is altijd wel iemand die dan roept, maar uit het hart komen voort. Ik weet nooit precies wat eruit voortkomt, maar het is niet best wat eruit voortkomt. Bij de natuurlijke mens wel te verstaan. En dat is nou net het hele verhaal. Ons hart zou gevuld worden met het woord Gods. Opdat er inderdaad goede dingen uit ons hart zouden voortkomen. Niet dat het echt van onszelf is, of ja, hoe zeg je zoiets. Het is van de Heer. Het is zijn woord, het is zijn leven, het is zijn geest, het is zijn bloed, of hoe het maar heten mag. Het is zijn natuur, heet het zelfs. Maar niettemin, het is toch van ons. Hij heeft het ons gegeven, hij plant het in onze harten en wij leven het. Vandaar dat er ook staat, al wat gij doet, doet het van harte. Dan moet er toch wat goeds in het hart zijn. Doet dat van harte goden voor God. In Colossens is het, meen ik. Doet dat van harte, doet het met heel uw macht. Enzovoorts. Maar dan moet het eerst in onze harten geplant zijn. Ik denk dat het grote probleem tegenwoordig in het christendom, of soms zeg ik ook meteen onder evangelische christenen, laat ik de hele rest zelfs buiten beschouwing. Maar het grote probleem is dat, mijn vader riep dat tientallen jaren geleden al. Die zegt, ze hebben van het christendom een doelgodsdienst gemaakt. Je moet dit, je moet dat, en je moet niet zus en je moet niet zo. Iedereen weet je te vertellen hoe je leven moet, maar het laat het hart leeg. Je kunt het ook merken aan de mens, aan de gelovigen ook. Ze zijn overal mee bezig, vragen zich af hoe het moet. Hebben daar hun eigen inzichten over. Die blijken niet te werken na verloop van tijd. Dus men zoekt naar andere inzichten. Er zal wel weer eens ergens een boek verschenen zijn over hoe het nu weer moet tegenwoordig in de moderne tijd. Met betrekking tot onze jeugd en hoe dat allemaal maar heten mag. De bekende problematiek. Maar waar het uit voortkomt. Ik heb daar niet de minste twijfel over. Waar het uit voortkomt is dat het hart leeg is. Men zou het hart vullen en zich over die andere dingen geen zorgen maken. Ik heb het nagevraagd aan Petrus en Johannes, maar daar zijn we pas aan toe na de voorjaarsvakantie, of hoe dat maar heten mag, als we dat halen. Petrus en Johannes, tot hen werd gezegd, jullie moeten je mond houden. En Petrus zegt mede namens de overige apostelen, hij zegt, wij kunnen niet anders. Wij kunnen niet anders. Waarom niet? Omdat er geen kwestie is van je moet of je mag niet. Het is een kwestie van wat in het hart zit. En de Heer zei daar ook van, waar het hart vol van is, loopt de mond van over. We hebben er een prachtige Nederlandse uitdrukking aan overgehouden. Toch? Zo is het. Nou goed, en niet alleen de mond, maar ook de handen en de voeten geven uitdrukking vervolgens aan dat wat in het hart is. En dat is wat je hier dus in handelingen ziet. Het mogen dan handelingen van apostelen zijn, we blijven maar bij de oorspronkelijke titel dan. Maar wij weten hoe het werkelijk zit, handelingen der apostelen, maar er zit wel wat achter, hè. Achter die uiterlijke geschiedenis zit de vijf. Degene die zich verbergt, de letter H is dat, de vijf. De H. De H van alleen adem en alleen geest. Dat is wat het is. Het is allemaal symboliek. Prachtige, herkenbare, bijbelse systematiek en symboliek. Handelingen der apostelen. Handelingen van Christus. Handelingen van de Heilige Geest. Waar het over gaat namelijk, het is eigenlijk een beetje merkwaardige geschiedenis, eerlijk gezegd. Waar het over gaat is dat wij volgen het leven van de Heer Jezus, maar het loopt verkeerd af. Het is net een slechte film, denk ik altijd dan. Hij wordt gekruist. De laatste film die ik gezien heb, eindigde ook zo. Spartacus was dat, ja. Hoe ik daar nou bij kon, weet ik ook niet, maar goed. Maar het loopt dus eigenlijk verkeerd af. Dat liep daar niet verkeerd af. Je had een zoon inmiddels en daar zal het wel goed mee afgelopen zijn, want die was vrij. Waar haal je zo'n verhaal vandaan, denk ik al? Ken ik die film of niet? Dat was op de EO, toch, of niet? Was het op de EO, hè? Ja, nog zo. Nou, echt? Nou goed, doet er ook niet toe. Het is een mooi film, ja. Een slaaf. Die uiteindelijk een leger van slaven aanvoerde om tegen de Romeinen om vrijheid te krijgen. Ze werden allemaal gekruist. Maar het eind van het verhaal is dat op het moment dat de hoofdfiguur gekruist wordt, ziet hij zijn vrouw en kind, babytje, zit hier en die verdwijnen zo uit het toneel, vanuit het beeld zal ik maar zeggen, in de verte. Met andere woorden, het was wel een zware strijd, het was wel heel erg, maar het heeft toch een klein beetje ergens resultaat gehad voor een volgende generatie. En bij nader inzien, dat is nou precies de Bijbelverhaal ook. Daar gaat het toch altijd om. Leven als zodanig is een strijd. De mens is van huis uit een slaaf. Is onderworpen aan de dienstbaarheid van de dood. Slavernij van de dood, slavernij van de wet. Slavernij van de zonde. Uit het handboek van de evangelische, van de brand van bijbelscholen bedoel ik altijd. Hè? Dat bekende rijtje wat iedereen geacht wordt te weten. Enzovoort. Een mens strijdt daartegen. Hij moet ervan verlost worden. Hoe dan? Dat is een eenvoudig antwoord op. Via het kruis. Door te sterven. In ons geval. Door met Christus te sterven, want dat is het idee. Maar daarna als nieuwe schepping met hem op te staan. En dus de wijde wereld en de vrijheid tegemoet te gaan. Als baby wellicht, maar opgroeiend als kind en uiteindelijk tot zoon. Dat is het Bijbelverhaal. En wie dat verhaal van Spartacus verzonnen heeft, weet ik niet. Maar er zit een boel waarheid in toch op de achtergrond. Zie? Maar zo is het werkelijk. Zo volgen we het verhaal van de Heer Jezus, het verslag van zijn leven min of meer, zoals ons dat in verschillende versies naar voren gebracht wordt. Het eindigt onvermijdelijk in zijn kruisiging. Dat kon niet anders, want de Heer zelf zegt na afloop van het verhaal, moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo zijn heerlijkheid binnengaan, dat was onvermijdelijk, zo moest het, enzovoort. Maar hij is opgestaan uit de dood, hij heeft inderdaad verlossing uit slavernij tot stand gebracht, en hoe dan verder? En vreemd genoeg, zeg ik altijd, dan verdwijnt hij van het toneel. Hij vertoont zich daarna niet meer. Nou ja, aan zijn discipelen bij een enkele gelegenheid, gedurende 40 dagen... Waar stond het in vers 3? Aan welke hij ook nadat hij geleden had zichzelf levend vertoond heeft. Weer levend dus, hè. Vertoond heeft met vele gewisse kentekenen. 40 dagen lang. Leuk, hè? Je hebt hem hier ook, hè. 40 dagen. 4. 4 tot 10. 40 dagen. Daarna hemelvaarsdag. En daarna komt er nog eenmaal 10. Waarin de Heer niet bij en is en zich niet vertoont. Huh? Zelfde constructie vind je daar. Na 40 verdwijnt hij naar de hemel. 40 is hij bij hen en de volgende 10 is hij niet meer bij hen. Althans niet zichtbaar uiteraard. En daar gaat het maar om. Wij hebben het daar later nog over, maar het is inderdaad precies dezelfde structuur. 4-1. Nou goed. Maar wat we vinden is dat de Heer Jezus inderdaad na zijn opstanding niet... Hoe zeg je zoiets? Niet theatraal verschijnt aan de Joden in Jeruzalem, het Joodse volk, van mijn part op dat tempelplein, had hij ook kunnen doen. Ik zou het wel leuk gevonden hebben als hij in plaats van in de opperzaal was binnengelopen, zomaar door de muur heen, weet je wel, in de ridderzaal. In de zaal van het Sanhedrin bedoel ik. Hè? Had je dat niet leuk gevonden? Ik wel. En dan een lange neus trekken. Hè? Soms denk ik, dat komt vast nog een keer. Dat denk ik eigenlijk ook, maar vooruit. Nou ja, bij wijze van spreken. Maar hij deed het niet. Ik denk altijd, hij heeft die boekjes niet gelezen waarin staat hoe je moet evangeliseren. Moet je de grote mensenmassa opzoeken. Zorgen dat je opvalt, je verstaanbaar kunt maken, dat iedereen je kan zien. En dat soort dingen. Liefst tekenen en wonderen erbij, heet zoiets nog. Zou mooi teken of wonder geweest zijn dat hij in het openbaar daar... in het publiek zou verschenen zijn, hij heeft het nooit gedaan. Begrijp je me goed? Hij doet dat nog. Dat komt allemaal nog, en aller oog zal hem zien. Maar dat is nou juist waar het over gaat. dat hij dat tot op heden niet gedaan heeft. En waarom niet? Nou ja, daar kun je heel diepzinnige redenen voor vinden in de Bijbel, want die zijn daar. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon in het algemeen zeggen dat de Bijbel leert dat het de bedoeling niet was. En dat het zo niet zou gaan. Namelijk, wij lezen reeds in het Oude Testament dat aangekondigd wordt dat de Heer op zekere dag, te dien dagen, zijn aangezicht voor Israël zou verbergen. En niet één keer, maar je leest dat vele tientallen malen in het Oude Testament. Het schijnt dat iedereen daaroverheen leest, maar bij Mozes al vind je het uitgebreid. Hè? Te dien dagen zal ik mijn aangezicht ganselijk of verbergende verbergen. En ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. Die idee is een heel simpele. En die vindt u in het eerste hoofdstuk van de eerste brief in het Nieuwe Testament. Waar het dus niet gaat primair om de praktijk, maar primair om de leer. Daar staat dat omdat de mensheid, de mensen in het algemeen, God niet kennen en niet kennen willen. En hem niet willen verheerlijken of danken, dat daarom God hen losgelaten heeft. Hij heeft hen overgegeven, hen losgelaten. Romeinen 1 vanaf vers 18, heel het hoofdstuk uit vervolgens. Zie? Dat wil zeggen, hij openbaart zich niet meer aan de wereld, hij spreekt niet meer tot de wereld en zo verder. Hij verborg zich. Je vindt het trouwens door de Heer zelf uitgebeeld in tekenen in de evangelie. Want er staat bij herhaling dat hij zich van hen verborg, van het publiek. Bij meerdere gelegenheden. Nee, soms één keer probeerden ze hem koning te maken in de staat en hij verborg zich van hen. De andere keer probeerden ze hem te vangen en van de rotsen te gooien. En daar staat er precies hetzelfde. Het is ook precies hetzelfde hoor. Want als ze hem nou koning maken of van die rots gooien, in beide gevallen zou het betekenen dat men niet verlost wordt van de dood en van de wet en van de zonde. En dat men tot in eeuwigheid aan toe zou moeten voortleven onder de wet, bij wijze van spreken. Zie? Ze wilden hem koning maken onder de wet. Dus godzijdank niet gebeurd. En hij verborg zich. De Joden willen best een Messias, tot koning zelfs, zolang hij maar het judaïsme en dus de Joodse wet in stand houdt. Maar dat doet hij niet. Zoals een Jood me een keer vertelde. In Jeruzalem. Dat doet hij niet. En ik voegde eraan toe, daarom hopen we eigenlijk dat de Messias nooit komt. Huh? Tragisch, het is me ook altijd bijgebleven. De man had volkomen gelijk. Maar ja, dat is nou net het evangelie, dat de mens verlost wordt van de wet. En geplaatst wordt onder de genade en in de vrijheid. Dat is wat God, wat Jehovah in het Oude Testament aan Israël en dus aan het Joodse volk ook beloofd heeft. En dat is waaraan wij door genade hebben deelgekregen, door geloof en door de dood en opstanding van Christus uiteraard. Maar het punt blijft dat de Heer in het openbaar optrad, dat iedereen hem kende, dat hij zich gemanifesteerd had, hetgeen Petrus in Handelingen 2 in zijn toespraak ook duidelijk aanhaalt. Maar sinds hij gestorven is en opgestaan, openbaart hij zich niet. Hij heeft alleen bewezen, gedemonstreerd, dat hij de dood heeft overwonnen. En dat hij de eersteling is dus van een nieuwe schepping, een nieuwe mensheid, dan wel een nieuw verbond. Maar sindsdien wordt dat wel gepredikt, maar niet gemanifesteerd. Als u begrijpt wat ik bedoel. Zeer tot ongenoegen van vele gelovigen overigens, die zo graag iets willen laten zien, om daarmee mensen te overtuigen. Maar u zou het van niet af moeten zetten, de Heer zelf heeft al gezegd, ook als er iemand opstaat uit de dood, zullen ze hem niet geloven. In die geschiedenis van de rijke man daar met Lazarus. Ja, want Lazarus daar is, zoals elke Lazarus, een type van Christus uiteraard, de opgewekte. Ook als iemand uit de dood opstaat, zullen ze hem niet geloven. Het is later in 1 Korinthe 15 dat de apostel Paulus uitgebreid demonstreert en aanhaalt dat de Heer inderdaad met vele gewisse kentekenen verschenen is. Hij breidt de woorden van Lucas hier in Handelingen 1 vers 3 dus wat verder uit. Dat wil zeggen, zijn opstanding is een zeer, zeer goed bewezen historisch feit. Help me onthouden. Ik heb daar een mooi artikel over, moet ik nog uit Engels vertalen. Help me wel. Over het bewijs van de opstanding van Christus. Als ik hem tenminste ooit terugvinden kan. Schiet me ineens te binnen. Prachtig artikel. Maar goed, de opstanding van de Heer Jezus Christus als historisch feit. Het is uitgebreid bewezen, maar niettemin, men wil het niet geloven. Men kiest gewoon om het niet te aanvaarden en er geen rekening mee te houden enzovoorts. En de Heer blijft heus niet bezig om zijn opstanding te bewijzen. Waarom zou hij? Als hij God is, dan zou men toch wat meer respect voor hem moeten hebben. Als hij er één keer wat zegt, moet het voldoende zijn. En als hij vele malen verschijnt, tot aan 500 mensen in één keer, moet hij toch voldoende bewezen hebben dat hij leeft. Toch? Nou, het zal voor een aards mens meer dan voldoende moeten zijn. Maar waar het dus om gaat, is dat we eigenlijk hier in Handelingen gewoon de voortzetting hebben van wat in de evangelie uiteengezet is, maar nu met de Heer Jezus op de achtergrond. Dat wil zeggen, achtergrond. Actief bedoel ik weliswaar, maar hij is degene die werkt via de apostelen, via de gelovigen, via zijn dienstknechten, die dan op de voorgrond treden in de zin van die zijn duidelijk zichtbaar. Maar niettemin is het nog steeds de Heer zelf. En bij gelegenheid vind je dan nog dat de Heer verschijnt aan Petrus of aan Paulus. Bij gelegenheid niet al te vaak, daar wordt het nooit meer een punt van gemaakt. Maar dat is omdat het ook niet meer van belang is om zijn opstanding te bewijzen. Paulus vertelt achteraf pas heel laat een keer dat bij gelegenheid de Heer aan hem verscheen. Ik bedoel niet op de weg naar Damascus, maar bij een andere gelegenheid. Het historisch verslag daarvan vind je niet eens. Alleen Paulus maakt er melding van als hij voor een van zijn rechters staat en het verhaal vertelt. Zie, speelt verder geen rol van betekenis meer, maar niettemin gaat het erom dat de Heer nog steeds zijn werk doet. Toen bij de apostelen en uiteraard in onze dagen nog net zo. Zie. We zien hem niet, maar daarom werkt hij wel en is hij bij ons, met ons en in ons. En ik weet dat ik nou een open deur intrap als ik dat zeg, want elke gelovige wordt geacht dat te weten. Maar daarna denk ik altijd meteen, want ja, ik denk altijd zoveel bij wat ik zeg, hè? Wat ik u niet vertel, maar ik vertel het er nu wel bij. Ik denk altijd meteen, als die gelovigen daadwerkelijk geloofden dat dat zo is. Niet alleen dat ze het weten, maar dat ze zich dat realiseren, dan zouden ze zich wel anders gedragen. Dan zouden ze ook wel wat meer respect voor de Heer hebben. En wat serieuzer met zijn woord omgaan en met zijn personeel. Kortom, dan zouden ze ook wel wat serieuzer omgaan met hun eigen broeders en zusters in Christus. Toch? Dan zouden ze zich in de samenkomst beter gedragen. Dan zouden ze ook wat fatsoenlijker meezingen, bij de samenzang bedoel ik maar. Nee, ik meen het serieus. En wellicht zich ook wat beter kleden. Want soms, hier heb ik geen klagen, maar soms ziet het er niet uit, hoor, wat je vanaf het podium ziet tegenwoordig. En ik spreek ook wel eens ergens waarvan ik denk, nou, ik ben blij dat ik niet in de zaal zit. Want die spreker, nou ja, vooruit, laten we het daar dan nu even niet over hebben. Maar die achtergrond waar tegen die staat, die rotzooi die men aan de kant gesmeten heeft in zo'n zaal. Ze moeten het toch ergens kwijt, weet je wel. Daar sta je als spreker dan voor. En soms hebben we hier ook van die prachtige schilderijen hangen, weet je wel. Laten we het er maar niet over hebben. Soms echt een blote billen gezicht. Nee, ik bedoel, men zou het met wat meer respect doen. Hè? Nou goed. En men zou ook met wat meer zorg met het eigen leven omgaan. Als men weet dat de Heer met ons en in ons is, toch? Nou ja, goed, zo is het nou eenmaal. Hoe dan ook, wat wij vinden is de werkzaamheid van de Heer zelf. Via de discipelen, via de apostelen, en het geeft uiteraard uitdrukking aan de leer als zodanig. Dat is een prachtige illustratie. Begrijp u me goed? Wij zouden ons realiseren dat wat hier allemaal gebeurt en wat er beschreven wordt toch van dezelfde aard is als wat beschreven wordt door de evangelisten, in de evangeliën dus. Ik zal me nader verklaren. Ik bedoel, dit zijn meestal heel onbekende dingen, wat ik nu ga zeggen. Maar ik zei net, zijn geschiedenisboeken. Ja, maar vergis u nou niet. Ook Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, maar ook de geschiedenisboeken van het Oude Testament vertellen heel wat meer dan alleen maar wat er gebeurde. Om de eenvoudige reden dat wat er gebeurde in de eerste plaats niet alleen zomaar gebeurde, maar de uitwerking was van dingen die niet vermeld worden. En bovendien, alle Bijbelse geschiedenis, ik herhaal, alle Bijbelse geschiedenis is bovendien profetisch van karakter. Heb je die? Het zijn profetieën. Ik zal het even makkelijk doen dan, hè? Makkelijke introductie. Het boek Daniël. Daar heb je een hele reeks hoofdstukken. Ik vind het een prachtig boek, omdat het lekker in stukjes gehakt is. Het is duidelijk herkenbaar. En we zeggen, Daniël 1 is geschiedenis. Daniël 2 is profetie. U weet het, Daniël 1, geschiedenis. De wegvoering van Daniël en zijn vrienden uit Jeruzalem. Afgevoerd naar Babel. Komen daar in opleiding, zal ik maar zeggen. En we kregen vermeld wat voor menu ze kregen en wat ze ervan vonden, zal ik maar zeggen. Dat is populair gezegd, is geschiedenis. Dan komt hoofdstuk 2, dan droomt Farao. Toen hebben we natuurlijk Daniël erbij gehaald om de droom te verklaren. Soms ontschieten we. Maar Daniël wordt erbij gehaald om de... Daniël wordt erbij gehaald om niet alleen de droom te verklaren, maar hij moet hem eerst nog raden. Ja, zoiets. Maar in elk geval, we zeggen dat is een profetisch hoofdstuk, want dat is dat visioen, die droom over dat beeld met de gouden hoofd, zilveren armen en schouders en hoe heet het, koperen pendijen en ijzer. En ijzer vermengd met leem. Het voorstellende de wereldrijken. De profetie over de wereldrijken die voorbij zouden gaan tot aan de komst van de Messias. Goed, het profetisch hoofdstuk. Daniël 3 is weer historisch, want toen werd er een letterlijk beeld opgericht in Babel. En men moest ervoor buigen. Maar dat wilden ze niet. They wouldn't bend, they wouldn't bow, they wouldn't burn. Prachtig lied vind ik dat, hè? Die kennen u toch, hè, dat lied, hè? Even weet wel op welke videoband het staat. Nou goed, kost een aanzienlijk bedrag. Ze wilden niet buigen maar ze wilden ook niet branden. Dat is wat het lied zegt, laconiek, prachtig lied. En ze zeggen, dat is historisch. De drie vrienden in de vurige oven, bij nader inzien waren de vier. Maar goed, historisch. En zo gaat het verder. Hè. Dan krijg je het hoofdstuk over, weer profetisch, over die boom. Die groeit tot in de hemel. Daniël 4, weet je wel, de boom wordt afgehakt. Dus profetisch van toepassing. In ieder geval op Nebukadnezar. Dus vooruit. Dan krijgen we hoofdstuk 5 en 6. En we zijn allemaal geschiedenis. Want het gaat over Babel. En over Daniël in de leeuwenkuil. Maar dan komt hoofdstuk 7. En dan krijg je die vier dieren die uit het water opkomen. En dat is weer profetisch, zeggen wij dan. Hè? En zo verder. Maar het is niet zo, hoor. De historie daar is net zo goed profetisch en niet alleen daar. Het verhaal van dit beeld waarvoor men moest buigen, anders in de vurige oven zou geworpen worden, is echt een profetie over dat beeld wat in de toekomst letterlijk zal opgericht worden, dat het Openbaring 13, en als men er niet voor buigt, dan wordt men gedood. Staat daar trouwens ook. In Openbaring. Maar dat is Daniël 3. Daniël 3 ook. Net zo goed. Het was een historie, maar tegelijkertijd is het profetisch. En de wegvoering van Daniël en zijn vrienden in hoofdstuk 1 is ook profetisch. Het is een uitbeelding van de verstrooiing van Israël in ballingschap en van de behoudenis van een gelovig overblijfsel in de ballingschap en onder de heidenen. Zo moeilijk is dat niet. Het is ook profetisch. Nou, en zo verder. Maar wat dacht u van, laat ik Daniël maar even los, hè. Wat dacht u van de geschiedenis van Jozef? Dat is profetisch. Het spreekt over onze tegenwoordige bedeling. De zoon van Jozef, de echte Jozef, de ware Jozef heet het soms in het Nederlands, heeft een koninkrijk, maar niet in Israël, maar daarbuiten. In de wereld. Niet in Canaan, maar in Egypte. En in Canaan weten ze dat niet. Hebben we dat? Dat is onze bedeling. Weten de Joden veel dat hun Messias een koninkrijk heeft, maar niet onder de Joden, maar onder de heidenen. Zie? En daarna wordt in de geschiedenis geïllustreerd dat een Israëliet inderdaad zijn land en dus zijn maatschap en zijn vaders huis kan verlaten. Waar heb ik die toch vandaan? Nou goed, en inderdaad kan vertrekken en naar Egypte gaan, de wereld in, om daar onder de heidenen alsnog de Messias te vinden die men niet kende. Dat heb ik nagevraagd aan Isaac da Costa. Nou goed, het is ook moeilijk te maken, denk er maar eens over na. Maar in ieder geval, het is profetie. Daar gaat het maar om. Heel de Bijbelse geschiedenis is één grote profetie. Nou, één groot is allemaal losse stukken, maar het is in zijn geheel profetisch. En dat niet alleen in het Oude Testament, maar in het Nieuwe Testament net zo goed. Ja, denk ik, het loopt tegen kerstfeest, maar als ik erop inga, dan ben ik zo ver uit Handelingen weg, hè. Wat is de eerste geschiedenis die we vinden in het Nieuwe Testament? De geboorte van de Heer Jezus wordt aangekondigd in Matteüs hoofdstuk 1. Dan zegt u, dat is geschiedenis. Ja, is waar. Het is geschiedenis, maar het is ook profetisch. Er staat er ook bij, nou, laat ik het maar niet uitgebreid vertellen, laat ik het dan maar kort vertellen. Dan schrijf het dan maar niet op in je aantekeningen als je het te moeilijk vindt. Hè. Maar wat erbij staat, is dat de geboorte van de Heer Jezus een teken is. Het is namelijk dat wat Jesaja in Jesaja 7 gezegd had, dat aan Israël een teken zou gegeven worden, namelijk de maagd zou zwanger worden en een zoon baren en zo verder. En toen kwam het teken, dat is de geboorte van de Heer Jezus. Maar wat betekent het dan? Want als het een teken is, moet het toch een betekenis hebben. Dat is heel makkelijk. Maar ik ga het nou niet bewijzen, want dan wordt het wat gecompliceerd. Maar het verhaal is makkelijk genoeg. De geboorte van de Heer Jezus uit Maria en bovendien als de wettige erfgenaam van Jozef is een uitbeelding van de geboorte van heel de gemeente, het lichaam van Christus in onze tegenwoordige bedeling als de wettige erfgenaam van Jozef. En dus als de wettige erfgenaam van het eerstgeboorterecht dat God gegeven had, in oud-testamentische geschiedenis, aan Jozef. Letterlijk bedoel ik nu, die Jozef uit de oud-testamentische geschiedenis. De man met het eerstgeboorterecht onder de stammen van Israël. Met een eerstgeboorterecht boven Juda, boven de stam van Juda. Als de gemeente eerstgeboorterecht heeft boven de Joden in onze dagen, en als Jozef, de stam van Jozef, eerstgeboorterecht heeft boven de Joden, want dat was aangekondigd in het Oude Testament, kan het toch niet anders dan dat de gemeente de erfgenaam is van het eerstgeboorterecht dat in oud-testamentische tijd aan Jozef en via Jozef aan Efraïm gegeven werd. Efraïm genootschap, zo'n ding. Ja, Efraïm genootschap. Er zijn nog meer mensen die dat opgevallen is dus, hè, dat dat zo is. Natuurlijk is dat ook zo. Maar goed, dat veel van die dingen verkeerd worden toegepast en dat verkeerde conclusies getrokken worden, ja, dat kan ik ook niet helpen. Ik doe mijn best om dat te vermijden. Maar ik bedoel nu alleen maar even te zeggen dat de geboorte van de Heer Jezus uit Maria en als wettige zoon van Jozef een uitbeelding is van de gemeente die in onze dagen geboren zou worden als erfgenaam van Jozef. Zeker wel. Ik kan trouwens niet missen, want vraag gaat daarna verder met zijn geboorte en daarna dat hij is komen te wonen in Nazareth in Galilea en niet in Bethlehem in Judea. Want staat er, dat heeft te maken met die profetie over gij Galilea der heidenen enzovoorts. Maar dat is nou precies waar het om gaat. Het feit dat de Heer Jezus woonde, opgroeide en woonde officieel niet in Judea, Joodsland, maar in Galilea, der heidenen, wil inderdaad zeggen, is inderdaad de profetie van het feit dat de zaligheid niet naar de Joden gegaan is, die het immers niet wilden en die hem naar het leven stonden, en feitelijk nog staan, maar bovendien, dus de zaligheid, het evangelie, is terechtgekomen bij de heidenen. Er wordt daarin uitgedrukt. Dat staat er ook bij, maar men leest er overheen. Gemakshalve, enzovoorts. Maar het is profetie. En een hele mooie, die haal ik ook bijna altijd als voorbeeld aan, is natuurlijk de genezing van de bloedvloeiende vrouw en de opwekking van het dochtertje van Jairus in elkaar geschoven, weet u wel. Het verhaal begint met het dochtertje van Jairus, ligt op haar sterven. En terwijl we ze dus al opgegeven hebben, krijgen we de ontmoeting van de Heer met die Samaritaanse vrouw die genezen wordt. En daarna pas blijkt het dochtertje inderdaad overleden te zijn en wordt alsnog het dochtertje van Jairus opgewekt. Wat het uitbeeldt? Wel, het dochtertje van de overste van de synagoge is een beeld van het Joodse volk. Maar niettemin, het zou met het Joodse volk verkeerd gaan. Het was ongelovig, het had vruchtbaar moeten worden. Het was 12 jaar, meisje. Het had dus vruchtbaar moeten worden. Niettemin stierf het, in plaats van dat het leven kon voortbrengen. Heb je die? En vervolgens wordt die andere vrouw vruchtbaar gemaakt, terwijl het dochtertje van Jairus het had moeten worden. In plaats daarvan wordt die andere vrouw die altijd onvruchtbaar was, wordt alsnog vruchtbaar gemaakt. Eveneens na diezelfde 12 jaar, dus het synchroniseert vanzelf. Maar dat is een uitbeelding van het ontstaan van de gemeente in onze dagen. Zonder op de details nu in te gaan, hè, zeg ik voor degene die de details kennen. Laat dat verder maar rusten. Maar pas nadat dat voltooid is en Gods tegenwoordige werk in verband met de roeping van de gemeente uit de heidenen, onbenoemde bovendien, want de vrouw heeft niet eens een naam. Daarna gaat het verhaal pas verder met Israël, in het bijzonder dus met het Joodse volk, die dat tot bekering gebracht zal worden enzovoorts. Zie? Het is profetie, het is niet alleen maar een verhaaltje, of een geschiedenis, of een voorbeeld van de grote wonderen die de Heer kon doen. Nou ja, goed, en hetzelfde geldt voor de genezing van doven en blinden enzovoorts. Het is altijd een uitbeelding, ik ga ook niet op details in nu, maar het is altijd een uitbeelding van hoe de Heer in onze dagen een gemeente verzamelt voor zijn naam, hoe hij u en mij de ogen opent en de oren opent enzovoorts. Ik hoop altijd maar dat u sinds hij dat gedaan heeft, ook inderdaad uw ogen open houdt en ze leert te gebruiken. En die oren openhoudt en inderdaad luistert naar hem, anders schiet het natuurlijk nog niet veel op. Maar hij doet dat. En mocht u denken dat hij het niet gedaan heeft, dan roept u gewoon: Jezus, gij zonen Davids, ontferm u over mij. En terwijl de Heer dan onderweg is naar Jeruzalem, want daar is hij nog niet, terwijl hij nog eens in Jericho, weet u wel, beeld van deze wereld toch, geneest hij, terwijl hij onderweg is, degene die een beroep op hem doen. Dus ongeveer het verhaal. Nauwkeurig hoef ik het nou ook niet te vertellen. Want het is gewoon schematisch voor wat de Heer nou eenmaal doet. In onze dagen. En daar deed hij het letterlijk. Sommigen zijn daar jaloers op. Als ik blind was, zou ik dat misschien ook zijn. Hoewel alle blinden die je kent, zijn daar niet jaloers op. Maar sommigen zijn er jaloers op. Zeggen: ik wou dat de Heer het vandaag zou doen. Gek genoeg, dat zijn meest mensen die toch zelf kunnen zien. Die vinden dat de Heer dat vandaag ook zou moeten doen, ogen openen enzovoorts. Maar de Heer doet het in het algemeen niet. Nee, soms wel hoor. Dat geloof ik wel, ja. Maar in het algemeen niet. De Heer zei tot zijn discipelen: gij zult grotere dingen zien dan deze. Gij zult grotere dingen zien, grotere wonderen doen. Dat is ook inderdaad zo. Zie? Wat de dokter aan mijn lichaam kan versleutelen, dat is heel... Dat is nogal wat hoor, zuster, wat de dokter kan. Maar hij kan je geen eeuwig leven geven. Hij kan je hart niet openen enzovoorts. En dat is een veel groter wonder, wat de mensen met al zijn kunnen en kennen niet voor elkaar kan krijgen. Maar de Heer doet dat. En dat is veel belangrijker. En waar men daar geen gebruik van maakt, waar men toch niet hem wil zien en hem wil horen, omdat men liever mensen ziet, of de buurvrouw, of broeders en zusters, en liever mensen hoort, en dus deze grote geestelijke wonderen niet kent, daar kom je vanzelf terecht op een lager niveau, en dan hoop je dat de Heer je geneest van je kwalen. Nou goed, dat laatste, dat hoop ik ook, dat hij mij geneest van mijn kwalen. Nou, zou een stuk goedkoper zijn, dit leven. Hè? Nee, 500 gulden ziektekostenverzekering per maand is voor mij in ieder geval een aanzienlijk bedrag. Maar wat moet je? Hè? Als ik zeker wist dat de Heer me genas, zou me dat een aardig bedrag opleveren. Dan kan hij wel 10% krijgen, denk ik. Nou, dan. Hoezo, vind ik dat te weinig? Ik zal straks de collecte tellen. Maar goed. Nee, ik bedoel niet ergens de spot mee te drijven, maar ik bedoel, zoveel van die misverstanden komen voort gewoon uit dat men niet weet. Dat men de dingen niet kent, dat men ze niet herkent. Dat men leest in de Bijbel en niet in de gaten heeft waar het werkelijk over gaat. En er eigenlijk ook geen interesse in heeft. Zie? En dat is het grote probleem. Maar wat ik bedoelde te zeggen is dat de geschiedenis van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes in hoge mate profetisch is. Al wat de Heer deed heeft een profetische betekenis. Het is een uitbeelding van het werk van de Heer in onze tegenwoordige tijd. Maar als dat geldt voor het Oude Testament en ook voor de Nieuw-Testamentische geschiedenis in Matthäus tot en met Johannes, dan geldt dat natuurlijk ook voor het boek Handelingen. Zeker wel. En ook de wonderen die daar gebeuren, maar niet alleen de wonderen, ook de dingen die gewoon zich afspelen. Ik zal maar zeggen, waar we vandaag dus niet meer, maar waar we binnenkort tegenop lopen, is Handelingen 1, waar Petrus de vergadering voorzit en zegt, nou ja, we zijn er één uit ons midden kwijt en die moeten we toch maar aanvullen. En heeft hij zelfs een paar schriftplaatsen voor gevonden, van een ander nemen zijn opzienersambt en dat soort dingen meer. En dan wordt iemand anders in de plaats van Judas aangesteld. Ja, op zich betekent dat nauwelijks iets. Ja, sommigen trekken dan conclusies, maar de verkeerde. Die zeggen, dan moeten er even door al die 12 apostelen geweest zijn. Dan krijgen we zelf de zogeheten apostolische kerk. Of hoe dat maar heet precies, dat weet ik ook allemaal niet. Dat kan ik niet onthouden. Hè? Een soort erfopvolging, dat is helemaal erg, want dan heb je 12 pauzen. Vind ik vrij veel. Hoewel ik kringen ken waar schijnbaar elke gelovige een pauze is, maar vooruit. Hebben ze het allemaal voor het zeggen, daar komt helemaal nooit wat van de grond. Maar goed, maar meteen de verkeerde conclusie. Het is toch niet zo moeilijk, maar we zullen dat te zijner tijd bespreken. Het is toch nog niet zo moeilijk om te zien dat Judas, de verrader, vooruit, dat Judas ook via zijn naam een duidelijk beeld is, uitbeelding is van het Joodse volk. Hij heet dus ook zo. Hij wijst de Heer Jezus af als een van de 12, en Juda was een van de 12 stammen van Israël. Nou, deze Judas is daar een beeld van. En hij verdwijnt van het toneel. Zie. En zijn positie, zijn ambt, zijn verantwoordelijkheid, de plaats van het Joodse volk, de positie, wordt gegeven aan iemand anders. Iemand die toevallig, die Matthias heet trouwens, hoewel de naam van Jozef ook genoemd wordt. Maar waar het maar om gaat, is dat het de pracht van een uitbeelding is, hoe in onze tegenwoordige tijd de verantwoordelijkheid voor het bewaren van het woord Gods en de waarheid, want het was de verantwoordelijkheid van het Joodse volk, dat die gegeven is aan de gemeente in de praktijk. De gemeente, gebouwd op datzelfde fundament. De gemeente als huis en pilaar en vastigheid der waarheid. U weet wel, wat was het nut of het voordeel van de Jood of de besnijdenis, Romeinen 3, wel dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Dat wil zeggen, daar moesten ze voor waken, bewaren. In hun tempel, zal ik maar zeggen, van mijn part zelfs in de aard des verbonds, als het over twee stenen tafelen gaat. Maar niettemin, hun is het woord Gods toebetrouwd, zij zouden het bewaren, beheren. Dat is de functie van de priester en dus ook van het priesterlijke volk, het Joodse volk. Maar het zal duidelijk zijn dat waar het volk zelf niet gelooft, is het ontslagen uit het priesterambt. Hetgeen letterlijk zo wordt aangekondigd in Hosea hoofdstuk 4, is het, meen ik. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zult bedienen. Mijn volk, staat er, gaat te grond of gaat verloren, hoe het maar vertaald is, omdat het zonder kennis is, staat er letterlijk. Daarom heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zult bedienen. Als koninklijk priesterlijk volk. Wie bedient het priesterambt dan wel? Wie neemt zijn plaats in? Want zij de psalmist. En ander zal de plaats van dat volk innemen. Petrus paste toe op Judas. En zegt een ander zou zijn plaats innemen. Maar als je het in de psalm opzoekt waar het vandaan komt. Dat zullen we laten doen. Dan zal blijken dat het niet over één man ging. Maar eigenlijk over een heel volk onder diezelfde naam. En de vraag is wie is het dan die het Joodse volk vervangt? En wie de plaats van koninklijk priesterlijk volk inneemt? Nou in de praktijk. Let op dat ik er elke keer bij zich. In de praktijk, in de theorie is het iets gedetailleerder, maar dat wil ik vandaag niet aanhalen. Maar in de praktijk is het gegeven aan de gemeente, aan u en mij. Zie? Dat is het beroemde antwoord op de vraag, mijn antwoord op de vraag in elk geval. Ik denk het Bijbels antwoord op de vraag of de gemeente in de plaats is gekomen van Israël. Of niet? Het antwoord is ja, maar het zegt je niks als je niet eerst weet welke plaats het is. Zeg ik er altijd bij met grote nadruk en met genoegen herhaal ik het ook steeds. Hè? Je moet eerst weten waar je het over hebt. Wat is het dan wat gegeven was aan Israël? Wat maakt Israël tot Israël? Wel, dat ze de woorden Gods hebben en dat ze God dienen als priesterlijk volk. En wat is dan de sine qua non, het switch van de gemeente? Een beetje Latijn moet toch kunnen, denk ik. Hè? Dat klinkt wat officiëler, broeder. Ja. Wat maakt de gemeente tot gemeente? Wel, dat hen de woorden Gods zijn toebetrouwd. De gemeente als pilaar en vastigheid der waarheid. Waarbij Paulus aan Timotheus boven, want daar staat in Timotheus, maar waarbij aan Timotheus bovendien schrijft wat gij van mij gehoord of geleerd hebt, betrouw dat toe, betrouw. Hetzelfde woord dat de apostel gebruikt in Romeinen 3. Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd, maar hij zegt tegen Timotheus, betrouw dat toe aan getrouwe mensen, broeders in het algemeen, die ook bekwaam zullen zijn om weer anderen te leren. Want het is één ding dat u en ik als kind van God, wij zouden het woord Gods kennen en daarmee Christus kennen. Het andere ding is de functie van de gemeente om de eeuwen door het woord Gods te bewaren en over te dragen als een soort estafettestokje. Door de generaties heen als het ware. Dat is wat wij zouden doen. Ja. Maar in de praktijk heb ik soms wel eens de indruk, misschien is het cynisch, maar ik zeg altijd, mijn vader zei tegen mij precies hetzelfde. Hij zei, nou ja, in de praktijk verkondig je luid en duidelijk aan zoveel mensen als je maar enigszins bereiken kunt, verkondig je het woord van God, de Bijbelse waarheid. In de praktijk zijn het er maar een paar die het oppikken en die het bewaren en doorgeven. Nou ja, zo werkt het ook ongeveer. Ik heb er ook geen moeite mee, maar Paulus zegt precies hetzelfde. Hij heeft een woord voor de gelovigen in het algemeen, en Timotheus in het bijzonder zegt, denk erom dat je het bewaart en doorgeeft. Bewaar het, een schat is het. Dat is wat Israël zou doen. En in het Jodendom vind je de karikatuur ervan terug. Nou ja, karikatuur is niet een mooi woord, maar het is het eigenlijk wel, u weet wel, de boekrol die bewaard wordt in wat men dan dus de ark noemt, een kast, hè? En die wordt dan netjes door iemand die dienst heeft, wordt het ding aangereikt. Is dat voorgelezen, wordt de lessen aangelegd, opengelegd, enzovoorts. En als eruit gelezen, wordt het weer keurig weggestopt achter slot en grendel. Rooms-Katholieke Kerk heeft dat ook overgenomen in de tijd. En die deden het echt achter slot en grendel. En als je daarna vraagt, is de kerk in de plaats van Israël gekomen? Dan zou je denken, geloof het niet. In de praktijk. Want wat men deed is het woord Gods wegstoppen. Onbereikbaar maken en zelfs op de index zetten. De zwarte lijst. Mochten maar enkelingen lezen. Omdat het gevaarlijk was voor de individuele mens. Tegenwoordig hoeven ze dat niet meer te doen. Doen ze dat ook niet. Tegenwoordig is er toch niemand die de Bijbel leest. Ze hebben er wel allemaal één. Het meest verkochte boek ter wereld nog altijd. Maar het maakt niet uit. Johan Bos zei me een keer in dat verband. Toen zei ik, nou, ik heb weer gelezen dat de Bijbel het meest verkochte boek ter wereld is. Toen zei hij, nou, het is maar één conclusie mogelijk. Het is dus het minst gelezen boek ter wereld. Het is niet cynisme, dat is gewoon, zo ligt het dus in de praktijk. Want wie leest, wie kent de Bijbel dan? Wie leest hem dan? Dat zijn er maar weinigen, helaas. Niettemin, de gemeente neemt die plaats van het Joodse volk in. Maar het wordt meteen geïllustreerd hierom in Handelingen 1. De leer daaromtrent vindt u in Romeinen. De eerste Nieuwtestamentische brief. Met name hoofdstuk 8 en daarna de uitleggen van in hoofdstuk 9 tot en met 11. Zie? Dat is het leerstellige boek. Maar hier vind je het uitgebeeld in elk geval. En bovendien in Handelingen in zijn geheel gepraktiseerd. Want wie is de grote man uit Handelingen, de geschiedenis van Handelingen? Ik heb het over heel Handelingen. Paulus, de Romein. Nou ja, zo eindigt het boek in elk geval, op de climax. Paulus, de Romein, in Rome, gevangen daar als Romein staatsburgers, anders had hij daar helemaal niet geweest bovendien. En hij spreekt tot de Joden vanaf afstand, in de zin van, hij staat aan de ene kant en de Joden aan de andere kant en die willen niet. En Paulus aan de ene kant zegt, zij u dan bekend dat de zaligheid naar de heidenen gezond is en ik ben nummer één. Paulus de Romein, zie? En daar gaat het inderdaad over in dit boek. Nog afgezien van dat het verhaal begint in Jeruzalem en het eindigt in Rome, moet al duidelijk genoeg zijn. Zie? Dat is weliswaar niet een leer, maar het is wel een illustratie van een leer in elk geval. We vinden de leer dus in de praktijk uitgedrukt, hoe het uitwerkt in de gelovigen, maar we vinden ook de leer uitgebeeld, zoals overal elders in de Bijbel vanzelfsprekend ook. Ik probeer het draad op te pakken gewoon in vers 1, in de inleidende woorden van dit Bijbelboek zelf. Waar staat, het eerste boek heb ik gemaakt, O Theophilus. Als ik het lees, denk ik altijd, lieve Kitty. Nou, zal ik je uitleggen. Dat is omdat men dan zegt, ja, er moet een meneer geweest zijn, die heette Theophilus. En voor die meneer heeft Lucas dit verhaal bij elkaar gesprokkeld, opgeschreven, kortom dit boek gemaakt. Dan zeg ik, nou, dat is wel erg naïef. Dat is hetzelfde als te denken dat Anne Frank inderdaad een vriendin had die Kitty heette. Zij schreef aan lieve Kitty. Ik heb Donald Duck ook wel eens gelezen, toen ik nog jong was, dus een jaar of 8 terug. En dan kreeg je altijd lief dagboek. Dat vind ik ook sowieso soms. Lief dagboek, je schrijft niet aan een dagboek. Maar hoe doe je het anders? Je verzint een naam, iets denkbeelders enzovoorts. Het is heel simpel. Theophilus betekent wat het lijkt te betekenen. Theos is God. Hè? En Philus, dat is een vriend. Dus Theophilus is een vriend van God. Iemand die God lief heeft. En dit is geschreven voor allen die God lief hebben. En ze worden verzameld, aangeduid onder deze naam. Dat betekent niet dat er een man was die zo heette. Maar het is, u bent dat en ik ben dat. Tenminste, ik herken mezelf als ik de naam lees. En ik hoop dat het bij u ook zo is. Bovendien, de verwijzing naar het eerste boek is de verwijzing blijkbaar naar het evangelie van Lucas, zoals wij het noemen. Nee, ja, dat is het natuurlijk ook, maar goed. Want daar staat iets dergelijks in de inleiding tot dat Bijbelboek. En je herkent meteen dat het dus dezelfde schrijver is. Lucas 1 vers 1, na de maal velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, gelijk ons overgeleverd hebben die van de beginnen zelf aanschouwers en dienaars des woords geweest zijn. Zo heeft het ook mij goed gedacht, hebben we alles van voren aan naastiglijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theophilus. En bij dat voortreffelijke herkent u uzelf natuurlijk meteen. Maar goed, eerwaarde. Nou goed. Opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen waarvan gij onderwezen zijt. Reeds. De gedachte is dus dat deze twee Bijbelboeken, het Evangelie van Lucas en het boek Handelingen, van de hand van dezelfde schrijver zijn. Dat is het hele verhaal. De boeken worden zo aan elkaar gekoppeld. En het eerste boek waar Handelingen 1 vers 1 melding van maakt is dus het Evangelie van Lucas. Dat het Lucas was die het schreef staat er niet expliciet bij, maar het valt af te leiden niet zozeer uit de inhoud van het Evangelie, maar wel uit de inhoud van Handelingen. Dat komt namelijk omdat bepaalde secties, heet zoiets, uit Handelingen geschreven zijn in de wij-vorm. Want zo heet dat, hè? De wij. Wij dit en wij dat. En daar valt uit af te leiden dat het kennelijk Lucas is die het schrijft. Stukken van de geschiedenis waar hij niet bij is, daar gaat het ook niet over wij. De stukken waar Lucas wel bij is, dan wordt geschreven in deze vorm en daarmee verraadt hij zich. Overigens maakt het ons eigenlijk helemaal niks uit wie het geschreven heeft, omdat wij ervan uitgaan dat heel de schrift is van God ingegeven. zeg dat met nadruk, komt er later nog wel eens op terug, zeg dat met nadruk, omdat er zijn, nee, ik laat het anders zeggen, dat er leringen zijn die worden opgehangen aan het feit dat een boek door die of door die geschreven is. Sterker nog, er wordt zelfs bij betrokken wanneer het geschreven werd. Hoe laat? Ik bedoel, welk jaartal? En die jaartallen staan er helemaal al niet bij. Ik vind het ook een tamelijk naïef idee. Ik zeg het zo omdat, het ook nou, omdat ik zou niet weten wat voor zinnigs ik nou tegen zoiets kan inbrengen. Tegen, met alle respect, maar tegen domme dingen kun je zo moeilijk rationele argumenten inbrengen. Dat schiet er langs. Ik bedoel, men zou toch moeten begrijpen als de Bijbel het woord van God is, dat het niet uitmaakt door wie het geschreven is. Daarom, u kent de discussie over de vraag wie heeft de Hebreeënbrief geschreven. Well, ik heb er geen twijfel over wie het geschreven heeft, maar het doet niet ter zake hoor. Ik geloof dat het Paulus was, maar het doet niks ter zake. En dat het Paulus was, leid ik af aan de aard van de inhoud. En dat is de goede manier. Want de verkeerde manier, die veel wordt toegepast, werkt net andersom. Men laat namelijk de betekenis van de inhoud afhangen van degene die het geschreven heeft, aan wie en wanneer. En dat moet je dus nooit doen. Het is net andersom, uiteraard. Wie het geschreven heeft en wanneer staat er in dat geval ook helemaal niet bij. Dus mag geen conclusies oproepen. Brief aan de Hebreeën. Daar staat nergens dat hij geschreven is aan de Hebreeën. Maar ja, het beestje moet een naam hebben. Zoals Robert Anderson zei, namen zijn alleen om dingen te kunnen herkennen en snel te benoemen. Ter herkenning. Maar dat is dan ook alles. Zie? En dat is met de Hebreeënbrief ook. Punt 1, het is helemaal geen brief. Punt 2, het is ook niet aan Hebreeën geschreven. Staat nergens. Maar dan mag je wel zo heten. Wij weten wat erbij bedoeld wordt en daar gaat het om. Maar zodra men daar conclusies aan gaat verbinden en op grond daarvan zelfs vaststelt waar de inhoud over gaat of niet gaat, ja, dan ben je natuurlijk ver buiten de orde. En als je dat niet begrijpt, sorry, meer argumenten heb ik niet. Dit lijkt mij meer dan voldoende. Zie? Nou goed, terug naar dit Bijbelboek dan. Wij weten dus, want dat is een conclusie, dat het door Lucas geschreven is. We hebben daar ook geen twijfel over. En dat het erboven staat komt omdat men er in het verleden ook geen twijfel over gehad heeft. In de oudheid al niet. En voor ons is er dus ook geen reden om eraan te twijfelen. Maar verder maakt het ons ook niet uit. Behalve dan dat het wel leuk is vast te stellen dat voor zover wij gegevens over Lucas vinden in de Bijbel, zijn die heel summier, zijn maar 3, 4 schriftplaatsen, 5 misschien, waar hij genoemd wordt. 1, 2, 3 schriftplaatsen, kijk, 3 schriftplaatsen waar hij genoemd wordt, dus dat is niet veel. En het enige wat we van hem weten, is dat hij vermoedelijk, heel hoogstwaarschijnlijk, een onbesnedene was, een heiden. Ook niet 100% zeker te bewijzen, maar voor zover we er wat van weten, een onbesneden, een heiden, een Griek, enzovoort. Vind ik wel leuk, dat is voor degene die zeggen dat de hele Bijbel door Joden geschreven is. Dat schijnt iedereen te weten, maar ik lees dagelijks in mijn Bijbel en ik stel elke keer weer vast dat dat niet zo is. Maar goed. Nee, maar Jesaja was ook geen Jood, hoor. Nee, een Israëliet, maar geen Jood. Dus die valt er sowieso af. En Adam was ook geen Jood. En die heeft wel een stuk in de Bijbel geschreven. En Nebukadnezar was geen Jood en heeft wel een stuk in de Bijbel geschreven. Toch of niet? Weet toch iedereen eigenlijk? Waar komt dan dat verhaal vandaan? Hè? Het is door het Joodse volk, in laatste instantie, door het Joodse volk als volk aan ons overgeleverd. Van Gods wegen bovendien, want God heeft het aan ons ter hand gesteld, omdat wij als gemeente in onze dagen aangesteld zijn om het te beheren, te bewaren en dus ook te prediken. En als men dus zegt, het komt van de Joden vandaan, zeg ik, ja, dat is waar. Maar het maakt hen niet tot de bron daarvan. De bron is God zelf. En welke handen hij daarvoor gebruikt heeft, ja, dat is van minder belang. Ja, het kan soms van belang zijn, maar het is absoluut van minder belang. Maar goed, Lucas dus, degene die dit boek heeft geschreven, dan wel verzameld, dan wel samengesteld, hoe je dat maar zegt. En sommige dingen heeft hij beschreven vanuit eigen ervaring en zijn tamelijk autobiografisch, sommige stukken eruit. Wil u weten welke stukken? Daar komen we nooit meer op terug natuurlijk. Dat vergeet ik dan. Wil u voor de statistiek dan? Goed. Wij vinden Lucas in de wij-secties, zo noem ik ze maar, hè. Wij-secties. Ja. In hoofdstuk 16, vers 10 tot 17. Hoofdstuk 20, vers 5 tot 15. Hoofdstuk 21, van 1 tot 18. En hoofdstuk 27, vers 1 tot 28, vers 16. 27 vers 1 tot 28 vers 16. Nog één keer. 16 vers 10 tot 17. 20 vers 5 tot 15. 21 vers 1 tot 18. En 27 vers 1 tot 28 vers 16. En als je Lucas nazoekt in de Bijbel, vind je hem in Colossenzen 4 vers 14. U bent nou toch aan het schrijven. Colossenzen 4 vers 14. 2 Timotheus 4 vers 11. En Filimon vers 24. Hebben ze? Wie niet? Oké, allemaal. En uit de vergelijking van Colossenzen 4 vers 14 met vers 11... Uit de vergelijking van Colossenzen 4 vers 14 met vers 11 van Colossenzen 4 uiteraard blijkt dat Lucas een onbesnedene was. Maar ik vind het geen punt, maar leg de versen maar naast elkaar. In vers 11 gaat het om degene die uit de besnedenis zijn, maar buiten het vers om wordt in vers 14 Lucas genoemd, waaruit in het algemeen de conclusie getrokken wordt dat hij dus een onbesnedene was en dus geen Jood. Nou goed. Terug naar Handelingen 1 dan. In Lucas 1 lazen wij dat hij van voren af aan onderzocht heeft. Hij heeft dus onderzoek gedaan naar de geschiedenis. Trouwens, Lucas was een geleerd man, hij was arts. Dan ben je geleerd, officieel. Dan heb je wat geleerd in elk geval. Maar hij hield zich bezig met de geschiedenis, zo gaat dat. En heeft dus het een en ander verzameld. Maar dat heeft Lucas kennelijk hier ook gedaan. Gegevens verzameld en te boek gesteld. Geboekstaafd heet dat. En het gaat dan over vers 1. Al hetgeen Jezus begonnen heeft te doen en te leren. Begrijp je me goed? Hij deed iets en hij leerde iets. In de praktijk kan dat te doen en te leren ook betekenen dat er geen verschil tussen is, dat wat hij deed namelijk ook lering is. En in ieder geval, leren, onderwijzen, is ook wat doen. Tenminste, ik dacht dat ik altijd wat deed om aan de kost te komen, maar... Oh. Beide te doen en te leren als één geheel, zo zou je dan moeten lezen. Nou goed. Hij heeft begonnen wat te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is. Dat wil zeggen, hemelvaarsdag heet zoiets, officieel. En hij is opgenomen nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen, dat wil zeggen opdrachten, instructies, had gegeven. En daar gaat het hele verhaal dus over. Wel, het evangelie van Lucas gaat daarover, houdt inderdaad op bij de hemelvaart van de Heer Jezus. Zoek het maar eens na. Je kunt trouwens ook meteen vaststellen dat het evangelie van Lucas inderdaad rechtstreeks direct wordt voortgezet in de handelingen der apostelen. Gaat neemt moeite door. Neemt de draad weer op bij zijn hemelvaart, vermeldt hij iets uitgebreider. Maar waar Lucas eindigt, begint handelingen. Namelijk met de instructies omtrent hoe dat zit met het Koninkrijk Gods en de uitstorting van de Heilige Geest. Maar zoek u dat zelf maar eens op, sluit tamelijk naadloos op elkaar aan. In elk geval, er staat dan in Handelingen 1 vers 3, die apostelen, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft. Daar begint het mee. Aan welke hij ook zichzelf levend vertoond heeft. eigenlijk in goed Nederlands zou het moeten zijn, aan welke hij zichzelf ook levend vertoond heeft. Ook levend. Na zijn opstanding uit de dood. Hij heeft zich aan hen vertoond. Dat is van belang. Dat leest u na in 1 Korinthe 15, waar de apostel Paulus zegt, ik maak u bekend het evangelie, en het evangelie begint met de kruisiging van de Heer Jezus en zijn opstanding ten derde dagen, en daar gaat heel de rest van het hoofdstuk over. Want dat is de kern van het evangelie, niet de kruisiging van de Heer Jezus, ik heb het hier vele malen gezegd, en op andere plaatsen uiteraard ook. Het evangelie is niet dat de Heer Jezus voor onze zonden gestorven is, begrijp je me goed? Ik, met genoegen zeg ik er dan altijd bij, meestal bij, mijn vader leerde dat ook zo, precies zo, dat heb ik niet uitgevonden, dat is nou eenmaal zo. Het evangelie is niet dat de Heer Jezus leed en stierf voor onze zonden, het kan ook moeilijk een blijde boodschap zijn, en eigenlijk kan het niks betekenen. Want als hij gestorven is voor onze zonden en wij moeten ook nog sterven als zondaar, met onze zonde, wat maakt het dan uit of hij voor onze zonde gestorven is? Wat betekent dat dan? Niks. Het is zelfs een soort wartaal, eigenlijk. Begrijp je me goed? Ik zeg niet dat het wartaal is. Ik probeer alleen te zeggen dat als dat het verhaal is, wel, dan is het niks. Het is een onderdeel van het verhaal en niet het belangrijkste. Dat weet u langzamerhand, hè? Als er geen 1 Korinthe 15 dan maar weer, uit het hoofd, maar ik vertrouw erop dat u het nazoekt. Daar staat, en als hij niet is opgewekt, begrijp me goed, het is bewezen. Hij is verschenen aan die en aan die en aan 500 tegelijk en ten laatste van alles ook aan mij, zegt Paulus. Huh? Maar als er geen opstanding der doden is, is ook Christus niet opgestaan. En indien Christus niet is opgestaan, is uw geloof ijdel. Kijk, dat maakt niet uit wat je gelooft, dat betekent toch niks. Is uw geloof ijdel? En zijn degenen die inmiddels overleden zijn als gelovigen, degenen die ontslapen zijn, dus verloren. Zolang ze leven zijn ze er nog, maar als ze overleden zijn, degenen die ontslapen zijn, zijn dan verloren. Als er geen opstanding der doden is namelijk. Zie? Men verliest zichzelf in de dood. Of de wereld verliest ons, al zal het verlies niet al te groot zijn, vrees ik dan. Maar zo is dat, is verlorenheid. Een mens wordt behouden, niet, een mens is niet behouden omdat zijn zonden vergeven zijn. Een mens is behouden omdat hij eeuwig leven heeft. En dat krijgt hij niet als zijn zonden niet vergeven zijn, begrijp je me goed. Maar die kwestie van zondevergeving, ook daarvan zei mijn vader in de tent, ik heb het hem vele malen horen zeggen, het zondeprobleem is een probleem, maar God heeft het opgelost. En in de Bijbelstudie zei hij, het zondeprobleem was Gods probleem en hij heeft het opgelost. Want voor de mens is het meestal geen probleem. Voor sommigen wel. Om sociale, maatschappelijke redenen. Toch is zonde een probleem. Schuldgevoelens enzovoorts. Maar het zondeprobleem was Gods probleem. Hij raakte zijn schepping kwijt. Zijn wereld ligt in de macht van de zonde, de macht van de dood enzovoorts. Hij lost het dus ook op. En de alverzonde roept dan meteen, ja, dat is zo. En bedoelt wat anders dan wat ik nu bedoel uiteraard. Want daar denkt men, ik heb het meerdere malen horen uitleggen en ook zwart op wit gelezen, daar zegt men, ja, als één voor allen gestorven is, 2 Korinthe 5, want daar staat dat, dan, als één voor allen gestorven is, nou ja goed, dan heeft hij de verlossing tot stand gebracht voor allen, want als hij de zonde van de wereld gedragen heeft, dan wordt dus de wereld behouden. Als hij de zonde droeg van alle mensen, dan worden alle mensen dus behouden, want hun zonden zijn vergeven, dan zeg ik mis. De vraag is niet of hij voor alle mensen stierf, dat was zo, dat staat ook in de Bijbel. De vraag is of hij voor alle mensen leeft. Wat moet ik met vergeving van zonde? Eerlijk gezegd, u zult het niet netjes vinden wat ik nu ga zeggen, maar eerlijk gezegd, wat maakt het je uit als je overlijdt en je laat schulden achter? Toch niks? Ze kunnen je toch niet meer pakken. Tenzij er opstanding uit de dood is, dan heb je een probleem. En daarom moeten onze zonden vergeven zijn. Moet de rekening betaald worden. U weet wel, de oude rekening. Hoe is het lied ook alweer? De oude rekening. Weet je het nog? Hoe is dat nu weer? We staan in de glorieklokken. De oude rekening is betaald. The old account was settled long ago. Nou goed, laat maar zitten. Prachtig lied vind ik dat altijd. De oude rekening is betaald, inderdaad. Hij is zelfs betaald in beginsel voor ieder mens. En daarom is de weg ten leven open voor ieder mens. Maar dat leven zal men dan van de Heer moeten aanpakken. De zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen. Maar of alle mensen het aanpakken, nee, het geloof is niet aller. Niet iedereen doet dat, helaas. De prediking heeft onder andere tot doel om mensen te bewegen tot geloof. Ook 2 Korinthe 5, waar staat één is voor allen gestorven, maar het eindigt met, maar die pericoop gaat over, wij wetende de schrik des Heren, wij bewegen de mensen tot geloof. En het hoofdstuk eindigt met, wij bidden nu van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Wij zijn gezanten van Christus enzovoorts. Het is een boodschap van het evangelie, niet aan zondaren, dat als ze tot geloof komen, dat hun zonden vergeven worden. Nee, naar Bijbelse maatstaven niet. Het is een boodschap aan mensen wie zonden door de Heer Jezus gedragen zijn. Een boodschap dus aan doden, omdat een voor alle gestorven is. Een boodschap aan doden dat er leven is. En dat men door geloof dat leven ontvangt. Opdat een ieder die in hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt. Ja, dat kan al wel zo zijn, maar dat staat er niet. Begrijp je me goed? Dat staat er niet, opdat een ieder die gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Daar gaat het om. Prediking van het evangelie is een boodschap aan doden dat er leven is. Geïllustreerd in, dochtertje, ik zeg u, sta op. Of, het was natuurlijk weer, jongeling, kom uit. Of wat er maar, dat was Lazarus, geloof ik. Lazarus, kom uit. Maar goed, dat soort dingen. En toen zei de Heer, ik zeg u, er komt een tijd dat de doden de stem des zoons van God zullen horen en ze zullen leven. Zal hij dan de doden opwekken? Ja, maar daar ging het niet eens over. Waar het over gaat, is dat u en ik, wij waren dood in zonde en misdaden en ons is het woord Gods gebracht. En we hebben onze harten ervoor opengesteld. He? En zo ontvingen we leven. We stonden op. Zie, wij zijn opgestaan en daar leven we uit. Dat is de Bijbelse gedachte. En dus is van essentieel belang, 1 Korinthe 15, leggen er nog maar naast. Wij maken u bekend het evangelie, het welk gij geloofd hebt, dat Jezus geleden heeft en gestorven is naar de schriften. En dat hij is opgewekt ten derde dagen. En de hele rest van het hoofdstuk gaat daarover. Over opstandingsleven, leven uit de dood. Zie. Dat is het evangelie. En hier aan het begin van Handelingen, u weet, dat is na de opstanding van de Heer Jezus. En dus bij het aanbreken van het Nieuwe Verbond, op het moment dat nu die boodschap aan alle mensen alom, Handelingen 17, gepredikt zal worden. Het eerste wat gezegd wordt is, aan welk hij ook nadat hij geleden had zichzelf levend vertoond heeft. Zie. En als Petrus predikt, 2 bladzijden verder, 1 bladzijde omslaan, dan zegt hij, vers 32 van hoofdstuk 2, deze Jezus heeft God opgewekt en daarvan zijn wij allen getuigen. Niet dat hebben wij gezien, hoewel dat zo was, maar hij zegt, daar spreken wij over. Wij zijn getuigen, ik heb het nagevraagd aan mijn advocaat, zeg ik dan maar voor het gemak, hè. Een getuige is niet iemand die erbij stond en er naar keek. Zoals het lied zegt. Nou goed. Moet ook een beetje cultuur brengen, nietwaar? Een getuige is iemand die spreekt over wat hij gehoord, gezien, aanschouwd en getast heeft. Met dank aan Johannes in 1 Johannes 1, de eerste verse. Spreken over wat men meegemaakt heeft. En dus zegt Petrus, waarvan wij alle getuigen zijn. En hier in Handelingen 1 terug, daar staat, hij heeft zichzelf aan en levend vertoond. En tot die discipelen wordt een paar versen verder gezegd, en gij zult mijn getuige zijn. Niet, en gij zult mij zien. Dat was namelijk juist niet zo. Ze zouden hem niet meer zien, dat had hij ook aangekondigd. Maar gij zult mijn getuigen zijn. Zie, daarover spreken, over dat hij leeft. Zie. Nou goed, en daar gaat dit boek ook over. Over de levende Christus die actief is in en dus door de gelovigen. En in het bijzonder dus door deze apostelen. Kortom, Handeling 1 vers 3. Aan welke, nadat hij geleden had, zichzelf ook levend vertoond heeft. Want dat is eigenlijk wat er staat. Aan welke hij, nadat hij geleden had, zichzelf ook levend vertoond heeft. Met vele gewisse kentekenen. Het woord kentekenen is trouwens hetzelfde als voor littekenen. Niet dat het absoluut hetzelfde betekent, maar het is wel hetzelfde woord. Littekens zijn namelijk kentekens. U weet wel. Waaraan herken je iemand? Aan de moedervlek of zijn wang. Ja, toch? Nou, goed. Aan de gaten enzovoort in zijn lichaam. Zal ik maar zeggen. Wat er mis is, daar herken je de mensen aan, toch? Dat is antwoord op de vraag van een broeder in de pauze. Die zei, zal de heer tot in eeuwigheid die littekenen met zich meedragen? Nou, ik lees het niet in de Bijbel, maar ik denk het wel. In elk geval, toen hij opstond uit de dood, in een verheerlijk lichaam, had hij die littekenen. En als hij in de toekomst verschijnt aan in ieder geval het Joodse volk, maar een heel Israël zelfs, dan zullen ze zelfs aan hem vragen, wat zijn toch die littekenen? Want ze hebben nog niet door dat het Jezus is. Hè? Ze denken, het is Jehovah, daar hebben ze gelijk in. Maar het blijkt Jezus te zijn. Bewijs zijn littekenen. Zie? Dus ik denk dat dat zo blijft. Ik denk dat wij ook wat littekenen meenemen naar de hemel straks. Veelblinde darmoperatie. Ja. Ja, ik bedoelde het eigenlijk wat overdrachtelijker. Ik denk dat wij in de hemel veel beter weten wie wij waren en waarvan wij verlost zijn. En hoe de Heer ons gered heeft en ons bewaard heeft en geleid heeft door dit leven, dan dat we het nu weten. Dat moet wel, want ik word vrij regelmatig herinnerd aan bepaalde dingen die ik helemaal niet meer weet, joh. Dat ben ik gewoon kwijt. Dat heb ik allemaal vergeten. Als iemand me dan vertelt, dan zeg ik, nee, dat... Of ja, wacht eens even. Ja, toch. Dan komt het langzamerhand, komen die dingen weer boven. Zo oud ben ik al, zuster. Ja, nou goed. Maar ik denk dat we het dan veel beter weten. Zeker wel. Littekenen, natuurlijk. Wat denkt u? Als het waar is dat we hier lijden en dat het niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, dan bestaan onze littekenen zelfs uit die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Die wil ik toch niet missen? Hebben jullie nog? Bovendien, wat heb je aan die heerlijkheid als je niet weet hoe je eraan komt? Waar het vandaan komt? Natuurlijk neem je dat mee. Daarom is het van belang dat we een beetje zorgvuldig zijn op ons leven, onze beleving enzovoorts. We nemen het mee. Bovendien, waarom zouden we hier onderwezen moeten worden als we straks in de toekomst bij de Heer alles vergeten zijn? En weer overnieuw moeten beginnen. De prediker zou zeggen, in dat geval, nou neem het dan maar meteen weg. Waarom moet ik hier wijsheid opdoen, leren en hem leren kennen, als ik straks in de hemel al mijn kennis kwijt ben omdat ik leid aan amnesie? En men noemt dat een zegen, notabene sommigen. Ze zeggen, het is fijn, dan zijn we alles vergeten. Ik denk altijd, fijn, dan weet ik alles. Nee, ook uit mijn eigen verleden. Dus nu, maar je ziet de dingen alleen maar van je eigen kant. Je ogen zitten in je hoofd. Ik bedoel, je kan het alleen zien van de kant waar je zelf staat. Maar ik bedoel het ook overdrachtelijk. En daarom begrijpen we veel dingen niet. Maar straks zien we ze ook van andere kant. En vooral van zijn kant een stuk beter. En dus, we shall understand it by and by, ja. And he'll tell me all about it. In the by and by. En zo heel wat liederen. Waarom het altijd Engels is, weet ik niet. Maar we hebben heel wat liederen die daarover gaan. In het Nederlands wat minder, denk ik. Maar vooruit. Maar gewisse kentekenen. Niet alleen de Heer zal herkenbaar zijn voor ons ook in de toekomst, maar wij zullen ook herkenbaar zijn. En dat wil je toch graag. U wilt toch niet tussen allemaal mensen of gelovigen rondlopen in de hemel, of vliegen, rondvliegen in de hemel, fietsen. Rondlopen in de hemel, terwijl ze allemaal gelijk zijn. Dus het verschil tussen jou en mij niet kennen, Ab, dan... Je kan niet elke keer uitleggen dat jouw naam met een P is en de mijne met een B. Niet waar.